Ja, ik zei net al tegen een paar mensen dat ik openbare belijdenis van mijn schuld moet afleggen. Want vier mensen hebben al gewezen dat ik een vergissing heb begaan in de route van de priester en de leviet. Die waren niet op weg naar Jeruzalem, maar ze kwamen er vandaan. U had het ook gemerkt. U bent er goed bij vanavond. Ik heb dat natuurlijk expres gezegd om jullie op de proef te stellen. Oh, dat gelooft niemand. Nee, het grappige is dat toen iemand dat de eerste keer tegen me zei net. Intussen zijn er dus nu al vijf. Maar de eerste keer dat iemand zei, toen dacht ik, verdraaid, jaren geleden heb ik diezelfde vergissing gemaakt. En toen heeft iemand mij daar ook al over aangesproken. Ik heb twee excuses. In eerste plaats mijn gevorderde leeftijd. Het tweede excuus is dat ik pas geleden, nota bene, de verklaring die ik u straks gegeven heb, weer in een bepaald verband weer tegenkwam. Dus iemand die het net zo uitlegt. Dat is natuurlijk een zwak excuus, ik weet het. Maar daardoor was dat weer verdrongen uit mijn geheugen, dat het natuurlijk net zo omgekeerd staat. En weet u, het treffende is, doordat het omgekeerd staat, komt die priester en die leviet er eigenlijk slechter vanaf dan ik het zei. Dus eigenlijk heeft die zondagsschooljuffrouw toch nog meer gelijk gekregen dan, want de dienst zat erop. Je kunt hoogstens als excuus voor die arme priester en, nou ja, laat ik het arme, door die priester en leviet aanvoeren, dat zij na een maand lang gediend te hebben, weer blij waren dat ze naar huis mochten. Ze waren de hele tijd in Jeruzalem ondergebracht geweest, in de speciale priesterwoningen bij de tempel. Dus na een maand waren ze blij om weer terug te mogen gaan naar hun vrouw en kinderen. Dus in die zin hadden ze haast. En in zekere zin mocht een priester zich eigenlijk sowieso nooit verontreinigen aan een lijk. Priesters waren wel, ja zeker, u bent er warm met katholieke priesters. En die had je toen nog niet. Jazeker. Ik zou bijna zeggen, ze moesten zelfs, dus net als met de fariseeën. Nee, in het jodendom was het wat dat betreft net andersom als in het katholicisme, in het rooms-katholicisme. Dat daar met zeer wenkbrauwen, gefronste wenkbrauwen gekeken zou zijn naar een priester die niet getrouwd was. Daar zat eigenlijk een steekje aan los. Het was de normale gang van zaken, daar kon je haast niet onderuit, zou ik willen, als je dat al zou willen, om er onderuit te kunnen, om niet getrouwd te zijn. Nee, dat is heel duidelijk, daar vinden we al in de wet van Mozes voorschriften voor gegeven. Hij mocht trouwens niet zomaar met iedereen trouwen. Niet met een gescheiden vrouw, dus ik geloof zelfs niet met een weduwe. Dus er waren voor de priesters wel heel bijzondere eisen aangesteld, maar ze waren zeker getrouwd. Zacharias en Elisabeth. En Lucas zei, nou u er weer aan denkt, nou weet u het ineens weer. Ja, dus sorry, dat stukje uit de band, dat moet geknipt worden, tenzij we de band verkopen met vragenbeantwoording en al. Goed, het spijt me verschrikkelijk dat ik die fout maakte. Het is de tweede keer dat ik gewezen word. Een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Maar ik hoop dat ik de volgende keer mijn leven zal beteren als ik weer eens over deze gelijkenis mag spreken. Ik heb nog een andere vraag. Een heel eenvoudige, praktische vraag. Waren de Samaritanen zo herkenbaar aan hun uiterlijk? En het antwoord is dat dat ongetwijfeld het geval moet zijn geweest. En we weten dat met name uit het verhaal, de geschiedenis van de heer Jezus en de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Waar de heer Jezus, als hij daar aan de bron zit, en die vrouw uit Samaria die komt daar om water te putten uit de bron, dan zegt de heer Jezus tegen haar, geef mij te drinken. En dan staat er in Johannes 4 vers 9, de Samaritaanse vrouw zei tot hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Nou, het moet dus zeker zo geweest zijn dat men aan de kledij, of wat dan ook, maar zeker aan de kledij waarschijnlijk, kon hebben gezien dat deze man een Joodse man was. En dat is eigenlijk ook niet zo vreemd. Ik bedoel, voor ons is dat iets dat ver weg is. Of je, als ik nou iemand zie uit, nou weet ik wel, dat ver weg is dan, in Europa of hier in Nederland. Wij lopen allemaal ongeveer in hetzelfde soort kleren rond. Je kunt niet in ieder geval onmiddellijk zien. Terwijl het vroeger zo was in Nederland, dat zelfs op hele kleine afstand, op de Veluwe, in mijn jeugd heb ik nog oude vrouwen gezien op de Veluwe die nog de klederdracht droegen. En toen kon je aan de klederdracht ook heel gemakkelijk zien uit wat voor dorp of streek iemand afkomstig was. En dat was natuurlijk in die tijd ook zo. Men droeg in de streek soortgelijke kleding. En je kon dus aan iemand ook zien dat hij, zoals bij de Samaritanen, uit een heel ander volk, uit een andere cultuur afkomstig was, waar men zich ook anders kleedde. Nou, dat is alles wat u te vragen hebt. Dus voor de rest was alles duidelijk, behalve die ene blunder. En dus zou ik u willen vragen of u nog mondeling iets te vragen hebt. En iets dat misschien nog wat verder gaat dan of het nou opstijgen of afdalen was en de kledij. Wie mag ik het woord geven? We zijn dan nog zo fijn bij elkaar. Het is nog jammer om nou naar huis te gaan. Ja, mevrouw. Ja.
En dan komt dat verhaal van die naaste liefde. Maar daar kan je toch uiteindelijk in het eeuwige leven mee werken.
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar straks al, ik zal het even herhalen voor de band. De man vraagt, hoe kan ik het eeuwige leven beërven? En de Heer Jezus vertelt dan deze geschiedenis. En die geschiedenis die geeft toch eigenlijk geen antwoord op die vraag. Want het is toch volkomen duidelijk dat je door je naaste liefde te hebben op zichzelf, dat je daarmee niet het eeuwige leven beërft. Het antwoord luidt, ja, de Duitsers zouden zeggen, jein. Ja en nee. En er zit iets van ja aan en er zit iets van nee aan. Zoals ik het straks zei, ik wil het nog eens proberen wat duidelijker te zeggen. Als de schrift zegt, als de wet zegt in het Oude Testament, doe dit en gij zult leven, dan moet je dat woord in eerste instantie serieus nemen. Het betekent dat God daarmee aangeeft, wie de weg van mijn geboden volbrengt, die zal behouden worden. En ook in het Nieuwe Testament wordt dat herhaald. Ik zie u al denken, ja maar dat komt zo. Maar in eerste instantie moet je dat laten staan. Paulus zegt in Romeinen 2, ik meen in de 13e vers daaromtrent, hij zegt, de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Dus Paulus zegt niet, ja, maar niemand kan de wet doen, dat is dan vers 2, dat komt later, dat zegt hij in Romeinen 3. Maar in eerste instantie, het principe blijft overeind, wie de wet doet, die zal behouden worden. Dan pas komt de vraag, ja, maar kan een mens dat wel? Oké, dat is een heel andere kwestie. En daar moeten we dan eens over praten. En het mooie is dat de Heer Jezus beide vragen beantwoordt. Hij sluit aan de ene kant aan bij die man. En dan is het volkomen waar. Als je de wet volbrengt, dan zul je behouden worden. Maar de wijze waarop de Heer Jezus het verhaal vertelt. En door die wending waar ik het straks over had, die hij erin aanbrengt. Laat de Heer Jezus zien dat het er niet alleen maar om gaat dat je je naaste moet liefhebben en dat je zelfs al je naaste moet liefhebben en niet alleen maar je volksgenoten. Maar door die omdraaiing laat de Heer Jezus nou precies dat zien waar u het over hebt. Van nature zijn wij mensen als deze man die in handen van de rovers was gevallen. We zijn beroofd, we zijn door de macht van de zonde en van de Satan en van de dood krachteloos en hulpeloos. Zodat de eerste boodschap van het evangelie niet is, wat moet ik doen aan mijn naaste? Dat het blijft belangrijk, want hier Jezus zegt, geen, doe gij even zo. Dat blijft belangrijk. Als christen is dat je opdracht. Maar het allereerste wat je als mens moet leren, is precies datgene wat u aangeeft. En dat is dat je van nature helemaal niet in de positie bent om iets voor je naaste te doen. Want je hebt in eerste plaats zelf liefde en genade en barmhartigheid nodig. En die ontvangen wij niet van de Samaritaan, maar van hem die een nog veel groter en heerlijker voorbeeld voor ons is. En die zelfs de enige is van wie we werkelijk de genade van God kunnen ontvangen. Dat is de Heer Jezus Christus. Dus, aan de ene kant nog eens samengevat. Hij sluit aan bij wat deze man zegt. Dit is de weg van de wet. Ga die en je zult behouden worden. Dat blijft waar. Maar door het verhaal zoals de Heer Jezus verteld wordt duidelijk gemaakt. Maar in feite kunnen we dat helemaal niet. Wij zullen, althans we kunnen dat niet in eerste instantie. We kunnen dat door de kracht van de Heilige Geest. Kunnen we dat volbrengen? Moeten we dat volbrengen? Daar wordt ook gezegd in Romeinen 8 vers 5. Dat de rechtvaardige eis van de wet volbracht wordt in ons die naar de geest wandelen en niet naar het vlees. Met andere woorden, als je eenmaal als die arme man hebt leren leven uit de genade van God, als je je handen mogen ophouden voor de barmhartigheid die door de Heer Jezus tot ons komt, dan mag je door de kracht van de Heilige Geest leren om die wet te volbrengen. Zoals de Heer Jezus die geeft, dan wordt een rechtvaardige eis in ons vervuld. Dat staat nog niet eens door ons, maar in ons door de kracht van de Heilige Geest. Dus ook voor ons blijft die eis van God waar. Ook wij als christenen moeten God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Maar deze wetgeleerden verraden zichzelf. Door duidelijk te maken dat het inderdaad een wettisch moeten was, waar die probeerden onderuit te komen. Door bijvoorbeeld die definitie van die naaste zo klein mogelijk te maken. Nou, die typisch wettische houding laat zien dat die man helemaal niet leeft uit de kracht van de Heilige Geest. Want dan hou je met zo'n vraag helemaal niet bezig. Als je vol bent van de liefde van God, dan stroomt die liefde uit naar elk mens met wie je in aanraking komt. En dan vraag je niet van, waar ligt die grens? Waar mag ik nou eindelijk eens ophouden? Zo leef je dan helemaal niet. En dat is natuurlijk juist het bijzondere. Dan zelfs als het iemand is van een vijandig volk, dan leer je leven uit de genade van God. En ook genade aan andere mensen uit te delen. En in die zin komt de gelijkenis aan beide punten tegemoet. Ga heen, doe gij gelijk. Er wordt ook tot ons gezegd, tot elke gelovige, wij moeten heen gaan en God lief hebben en onze naast als onszelf. Maar tegelijkertijd door de kracht van de Heilige Geest gaat de scherpe rand van dat moeten eraf. Want het wordt een tweede natuur, letterlijk. Het is de nieuwe natuur van een gelovige die niet onder een soort heilig moeten zit als een druk van nou moet ik dit en dan moet ik dat. Nee, die liefde is in onze harten uitgestort, Romeinen 5 vers 5, en die borrelt vanzelf over naar de ander. Het blijft een moeten, maar het is een moeten dat als vanzelf wordt. Het is als tegen een vis tegen wie je zegt zwem. Maar die vis denkt niet, jongen. Nee, dat zit in de natuur van die vis. Als je tegen hem zegt, vlieg, dan zegt hij, jongen. Dat kan die niet. Dat is net als tegen een ongelovig mens te zeggen, een mens die nog niet wederom geboren is, God liefhebben en je naast jezelf. Je denkt, hoe kan ik daar onderuit komen? Hij is net als die vis die zegt, nou dan een heel klein stukje boven water, dat red ik nog net. Dat noemen we dan vliegende vissen. Maar alsjeblieft niet verder, want dan kan ik helemaal niet. Dus die probeert dat dan dat onder het gebod onderuit te komen. Een natuurlijke mens is als een vis tegen wie je zegt, vlieg. Dat kan die niet. Maar als je tegen een vis zegt, zwem, dan doet die vis, dan gebied je hem dat te doen wat helemaal bij zijn nieuwe, bij zijn levensmilieu hoort. En dat is als God ons zijn geboden geeft, als gelovigen, als kinderen van God, dan geeft hij ons geboden die precies passen bij onze nieuwe natuur, die uit God geboren is. Die precies passen bij, als dat maar zeggen, het milieu waarin hij ons geplaatst heeft. God vraagt van ons niet iets tegennatuurlijks, dat vraagt hij wel van de zondaar. Die probeert er onderuit te komen, daar is die hele wetgeleerde mee bezig. Maar van ons als gelovigen vraagt hij dat niet. Hij vraagt niet iets tegennatuurlijks. Het is juist voor een gelovige, als ik het zo eens uitdrukken mag, ik hoop dat u mij goed begrijpt, volkomen natuurlijk om lief te hebben. Hij krijgt iets opgedragen wat hij ook niet anders wil. Dat is de wet der vrijheid waar Jacobus het over heeft. Een prachtige uitdrukking. De wet der vrijheid. Wanneer is een wet een slavenjuk als hij iets van je vraagt waar je geen zin in hebt? Dan even, ja, het moet, maar ik hou er niet van. Maar een wet der vrijheid is een wet die altijd dat van je vraagt wat je ook graag wil. Die wet zegt, heb lief. Nou, dat is door de nieuwe natuur, door de kracht van de Heilige Geest, precies wat ik ook verlang te doen. En als iemand dus vraagt, ja, maar hoe ver gaat dat liefhebben? Er is er hopelijk wel een grens aan, hè? Nou, dan geeft hij alleen maar te kennen dat hij er nog niet echt bij hoort, zou ik zeggen. Dus of nog een onwedergeborene, of een wedergeboren mens die nog wel zeer onder de macht van het vlees leeft, als die zo redeneert. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijker gemaakt heb. Gelukkig. Wie nog meer?
Meneer Oudeneel, er zal in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet vernomen hebben. Zet u rechtvaardig tussen aanhalingstekens. Met andere woorden, is dat ironisch bedoeld?
Nou, ironisch is een beetje een sterk woord. Laten we zeggen dat de Heer Jezus mensen aanspreekt zoals ze zichzelf zien. En dat is heel duidelijk in het verhaal van Simon de Farizeeër en die zondares. Als de Heer Jezus hem als een rechtvaardige aanspreekt, dan is dat niet omdat de Heer Jezus vindt dat die man zo rechtvaardig is. Dat blijkt wel duidelijk uit zijn reden tegen de Farizeeën in Matthäus 23. Daar blijkt heel duidelijk dat de Heer Jezus persoonlijk helemaal niet van mening was dat Farizeeën bij uitstek zulke rechtvaardige lieden waren. Integendeel. Maar hij behandelt die man naar wat hij van zichzelf vond. En in die zin kan de Heer Jezus dus inderdaad zeggen, hij is niet gekomen voor fatsoenlijke mensen, want die hebben hem niet nodig. Die zijn al heel braaf, die komen vanzelf wel in de hemel, denken ze. Dus als de Heer Jezus zegt, hij is niet gekomen voor de 99 die geen bekering van noden hebben, dan bedoelt hij niet, absoluut niet, dat er dus mensen zijn die zich niet zouden hoeven te bekeren, omdat ze van zichzelf al zo braaf zijn. Maar hij spreekt daar uitdrukkelijk, we zullen dat ook laten zien, als we het in Lucas 15 hebben over die drie gelijkenissen, van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon, dan heeft hij spreekt daar tot die fariseeën en schriftgeleerden, die allemaal van zichzelf dachten dat ze de bekering niet nodig hadden, omdat ze zulke fatsoenlijke nette mensen waren. Nou zegt de Heer Jezus, en dat is, er zit een zeker, als u dat zo zou willen zeggen, zeker ironie, ik heb straks geloof ik het woord cynisme gebruikt, dan zegt de Heer Jezus, maar voor jullie ben ik helemaal niet gekomen, jullie hebben mij helemaal niet nodig. Dus je moet zulke woorden, en het geldt altijd als we de schrift lezen, goed zien in hun samenhang. Ik heb onlangs nog gelezen, ik kan nou niet meer even verzinnen waar. Onlangs gelezen, zie je wel, alle mensen zijn geen zondaar. Kijk maar, het Nieuwe Testament zegt zelf duidelijk, er zijn ook rechtvaardigen die niet het werk van Christus nodig hebben, omdat ze al rechtvaardig zijn. Nou, dan laat je de schrift buikspreken. Je moet dat woord van de Heer Jezus zien in de samenhang en afwegen tegen vele andere woorden. En dan zie je dat van God uitgezien, elk mens de bekering nodig hebben. Elk mens de bekering nodig heeft. Maar van de mens uitgezien, zijn er mensen die tot die ontdekking gekomen zijn dat ze bekering nodig hebben. En andere mensen die tot die ontdekking niet gekomen zijn, omdat ze denken dat ze zo braaf en fatsoenlijk en nette mensen zijn. Die al denken, net als de fariseer in de gelijkenis, staat die ook niet op het lijstje. Van de fariseer en de tollenaar, ik ben vergeten of die... Nou, hij staat er vast bij. Waar is het papiertje? Van de man die van zichzelf zegt, dank u wel heer dat ik zo'n goede, brave, beste, brave borst ben. U moet wel bijzonder tevreden over mij zijn dat ik niet zo'n kerel ben als die tollenaar naast me. Nou, de Heer Jezus vertelt dat verhaal niet om duidelijk te maken. Zien wel dat er fatsoenlijke mensen zijn die geen bekering nodig hebben. Maar het druipt er vanaf dat de Heer Jezus laat zien, wat is die man verschrikkelijk met zichzelf ingenomen. Want de Heer Jezus zegt er uitdrukkelijk bij, die tollenaar, die ging rechtvaardig heen. Dan moet ik niet voor de tweede keer de schrift verkeerd citeren. Ik zal het u uitdrukkelijk zeggen. In tegenstelling met die ander. Hier in Lucas 18, staat hij op het lijstje trouwens, had of niet? Hij staat niet op het lijstje. Ja, je kunt ook niet alle gelijkenissen behandelen. Misschien moet er nog een seizoen achteraan komen. Maar hier in Lucas 18 vers 13, daar zegt die tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan zegt de Heer Jezus, deze, die tollenaar, ging rechtvaardig terug naar zijn huis in tegenstelling met de ander. Hier zegt de Heer Jezus dus heel nadrukkelijk dat die fariseer die rechtvaardig was in zijn eigen ogen, in Gods ogen niet gerechtvaardigd werd. En die was dus niet gerechtvaardigd, die viel er buiten. Heel duidelijk. Maar dat kwam omdat die man die rechtvaardiging ook helemaal niet nodig had, want hij was in zijn eigen ogen al rechtvaardig. Heb ik het duidelijk genoeg gezegd?
Ja, maar die tollenaar, die was dus rechtvaardig. Maar had hij dan toen nog een bekering nodig?
Nee, dat was een bekering.
Voor God al gerechtvaardigd.
Nee, op het moment dat hij zei, kijk, er wordt me heel weinig over die tollenaar verteld, dat is een gelijkenis. Die tollenaar staat daar en van verre... En hij staat daar voor God, hij kijkt niet eens omhoog, hij slaat zichzelf op de borst en hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Dat is zijn bekering. En vanwege die bekering verklaart de Heer Jezus hem hier namens God gerechtvaardigd. Maar die andere man, die was niet bekeerd. Want die dacht, die had die bekering niet nodig. Maar die was dus ook niet bekeerd en dus was hij ook niet gerechtvaardigd. U had ook nog een vraag, mevrouw.
U zei iets over olie en wijn.
Ik zei straks al, je moet, de vraag is dus wat de betekenis zou kunnen zijn van die olie en de wijn. Ik zei al, je moet een beetje voorzichtig zijn om alles in een gelijkenis te willen toepassen. Maar nou juist bij olie en wijn, ja, dat zijn zulke bekende beelden in de schrift, dat je er haast niet onderuit kan om dat hier ook toe te passen. Olie is in het algemeen de schrift een beeld van de Heilige Geest en dat is niet zo moeilijk aan te tonen. Want in het Oude Testament werden koningen, priesters en profeten gezalfd met olie. In het Nieuwe Testament worden koningen, priesters en profeten, dat zijn wij als gelovigen, gezalfd met de Heilige Geest. De parallel is duidelijk. Gezalfd. Het mooie is, er zit een bijzondere dubbelzinnigheid in het woord zalven. In de medische wetenschap gebruiken we ook zalf. Maar als priester of koning werd je ook gezalfd. Je wordt dus door die zalfolie geheeld, zoals zalfmedicijn is. Maar die zalving brengt je ook tot een bepaalde waardigheid. En dat is wat God doet met ons door de zalving van de Heilige Geest. Die zalving is als een zalf op onze wonden die ons heelt, die ons geneest, maar die ons tegelijkertijd verheft tot een bepaalde waardigheid. Die man van Jeruzalem naar Jericho, die was te voet. Maar toen hij eenmaal op het rijdier van die barmhartige Samaritaan zat, was hij als het ware beter af dan hij ooit voor die tijd was geweest. Hij was tot een waardigheid verheven. En je ziet, we zullen het later hetzelfde zien in de gelijkenis van de verloren zoon, want die staat beslist wel op het lijstje. Daar gebeurt hetzelfde. Als die man terugkomt in het huis van de vader, dan lijkt hij beter af te zijn dan hij ooit tevoren was. Het gemeste kalf werd voor hem geslacht en hij kreeg een ring aan zijn hand en hij kreeg sandalen aan zijn voeten en het beste kleed werd gebracht. Totdat hij voor die tijd nooit gehad. En dat is het bijzondere dat door het werk van de Heer Jezus, wij als mensen, ik zou haast zo zeggen, dichter aan Gods hart zijn gebracht dan we ooit waren voor de zondeval. Maar dat moet nog even wachten voordat we zover zijn om dat nader uit te leggen. Dan moet ik even weer denken wat uw vraag was. Want ik praat maar door, maar dan moet ik wel even zien of het nog wel over de vraag gaat. Oh ja, die olie, dat zie je wel. Ik wist dat ik was kwijt was. Goed, dat is de olie. Nou, de wijn. De wijn is het beeld van de vreugde. Een vreugde die genoten wordt voor Gods aangezicht. Niet zomaar vreugde. Je kunt wijn ook gebruiken om je te bezatten. Dus diezelfde wijn kan ook verwijzen naar de verkeerde vreugde. De verkeerde vreugde die ons van God wegvoert. Wordt niet dronken van wijn, Efeze 5 vers 18, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Maar de wijn in de positieve zin is zoals Jotam het zegt in zijn fabel in Richter 9. De wijn is dat wat God en mens verheugt. En in Psalm 104 lezen we, de wijn is dat wat het hart van mensen verheugt. Het is een vreugde die in de positieve zin met God en door God en voor Gods aangezicht genoten wordt. Ik vind je altijd wel mooi als ik een geheel onthouder tegenkom, een christelijke geheel onthouder. Dan lees ik altijd Deuteronomium 14 met hem. Dat is heel effectief voor christelijke geheel onthouders. Want er staat, één keer in de drie jaar moest Israël nog een derde tiende betalen. Was het totaal 30%. Maar die tiende moesten ze meenemen naar de tempel. Als die tempel te ver was, dan mochten ze die goederen thuis verkopen. En dan namen ze dat geld mee naar Jeruzalem. En dan zei de Heer, en dan moeten jullie daar wijn voor kopen. En bedwelmende drank staat er zelfs mooi in onze vertaling. En dan moesten ze met hun hele gezin die wijn drinken. Maar niet zomaar. Niet, als ik het zo uitdrukken mag, niet in de kroeg. Dat is de verkeerde plek. Maar die wijn drinken voor Gods aangezicht. We hebben een pas het Loofhuttenfeest gehad. Nou ja, we hebben pas het Loofhuttenfeest gevierd. En dan geeft God het gebod 3 maal in het Oude Testament. Gebod om het Loofhuttenfeest blij te zijn. Vrolijk te zijn. Nou, dat is echt niet zo makkelijk. Om 7 dagen vrolijk te zijn. Het is veel makkelijker om 7 dagen bedroefd te zijn, leert de praktijk. Dan 7 dagen vrolijk. Maar daar hoort die wijn bij. Want het Loofhuttenfeest is eigenlijk een wijnfeest. Als de wijnoogst binnengehaald is, dan wordt het feest gevierd. Maar het gigantische verschil is om wijn te drinken voor Gods aangezicht of wijn te drinken in de kroeg. Je kunt dezelfde aardse zegeningen gebruiken om daardoor van God weg te raken, maar ook gebruiken tot eer van God. Dat is trouwens een algemeen belangrijk beginsel. Dus hier zie je hoe deze man, maar goed, of dat nou allemaal ook bedoeld is door de Heer Jezus in de gelijkenis, daar kun je natuurlijk je vragen bij stellen. Maar het is wel treffend dat olie en wijn heel bekende beelden zijn in de Bijbel. En zeker voor een mens die tot geloof komt, die de genade en barmhartigheid van God ontvangt, zoals hier, is het wel zeker treffend dat hij geconfronteerd wordt met die olie en de wijn, die beide verbonden worden met de Heilige Geest. De olie zelf is een beeld van de Heilige Geest waarmee we gezalfd worden. En in Efeze 5 is de wijn een parallel met de Heilige Geest. Je moet niet dronken worden van de wijn, maar je moet vervuld worden met de Heilige Geest. Parallel door contrastwerking in dit geval. Nou, dat is zeker treffend. Maar je kunt de Heilige Geest ook in het rijdier zien, die ons draagt. De Heilige Geest kun je zien in de herbergier. Iets van de werkzaamheid van de Heilige Geest komt in al die facetten naar voren. De herbergier in de herberg. Ook de wijn, de olie, het rijdier, allemaal. Ik zal u vertellen waar ik vind dat je echt de grens over gaat met het uitleggen van de details. En dat heeft te maken met die 2 denaren. Die krijgt 2 denaren, krijgt die herbergier toebedeeld. En ik heb al gehoord, dat zijn precies de 2000 jaar dat wij als christen in de herberg mogen doorbrengen. Totdat Christus terugkomt. Want er staat, als u nog meer ten koste mag leggen, zal ik u vergoeden wanneer ik terugkom. Nou ja, dan denk ik, nou wordt het wel een beetje te gortig. Daar ben u mee eens. Ja. Hoewel het zeker treffend is, hij gaat weg. Hij vertrouwt die man toe aan de herbergier. Hij blijft er niet zorgen, totdat die Samaritaan zegt, ik kom een keer terug. En dan neem ik het weer van je over als het ware. Maar nou, die 2 dinaren verbinden met 2000 jaar, dat gaat zelfs mij een beetje te ver. Wat zegt u? Ja. Maar dat is niet altijd een bewijs dat je op de goede weg bent, hè? Met de uitleg. Kijk, en zo werd het toch nog mooi 10 uur. Dank u wel. En fijn dat u, als u de volgende keer weer zou willen komen. Wanneer is het eigenlijk? Dan weet ik het zelf ook weer. Precies dus vandaag over 4 weken. Ja, dat is mooi. Wat mij betreft ook graag heel hartelijk tot ziens gewenst.